Dit is de Freelance Fridays podcast. Met interviews en gesprekken vanuit een Amsterdams netwerk voor freelancers en ZZP'ers. Hartelijk welkom luistervrienden bij aflevering 3 van de Ommetjes van Freelancers. Mijn naam is Bart van Manen. We zijn opnieuw te gast in het kantoor van MOCCA, het expertisecentrum cultuuronderwijs in Amsterdam. In de serie Ommetjes van Freelancers geven we aandacht aan creativiteit en aanpassingsvermogen van freelancers of ZZP'ers in tijden van corona. Het gaat om een reeks van minimaal 3 afleveringen en vandaag is het nummer 3. En wie hebben we te gast? Omgaan met bijzonder gedrag, dat is wat Danny Selders al meer dan 14 jaar doet. Hij werkt als begeleider in de psychiatrie, op behandel- en crisisafdelingen en ook in woonvormen. Daarnaast werkte hij al een paar jaar als trainer en trainingsacteur in de GGZ en in gevangenissen. Voor gevangenispersoneel is dat dan. Begin vorig jaar dacht hij helemaal als ZZP'er aan de slag te gaan. En toen brak de coronacrisis uit. Een Zoom-abonnement werd onontkoombaar. Welkom Danny.
Dank je wel.
Je hebt ook in Amsterdam gewerkt. Begreep ik uit je verhaal. Waar was dat?
Ja, onder andere, ik heb mijn opleiding in Amsterdam gevolgd. Hier de trainingssectoropleiding met dubbel E. Okay. Die heb ik hier in Amsterdam gevolgd. Okay. En mijn werkzaamheden zijn eigenlijk door heel Nederland.
Oh, door heel Nederland. Ja. Okay. Nee, maar je had het ook over, had je Stichting Regenboog? Dat is ook iets, of niet? Nee. Dakloos opvang? Nee. Oké, dan verwar ik dat even met een ander verhaal. Alexandra Gerny heeft nu een coaching- en consultingpraktijk, maar is van oorsprong kunsthistorica. Dat vult haar kennis van psychologie, organisatiepsychologie, coaching, management, die zij inmiddels heeft verworven, heel goed aan, zegt ze zelf op haar website. Ze werkt graag of met name voor advocaten, artsen, creatieven en ondernemers, oftewel vrije beroepsbeoefenaars. Beroepsbeoefenaars. Dat is een woord dat we niet veel meer horen. En dat is misschien wel een mooi vergeetwoord voor het programma van Frits Spits, De Taalstaat. En als u zo direct denkt, ik hoor een accent, dat klopt. Ze is geboren in Zürich, Zwitserland. Welkom Alexandra.
Dank.
Ik zei net, werkt graag of met name voor advocaten, artsen en de hele club. Mm-hmm. De vrije beroepsbeoefenaars. Ja. Is dat zo? Waarom is dat zo?
Omdat ik dat ten eerste een hele leuke beroepsgroep vind. Dat zijn allemaal mensen die graag veel willen bereiken. En dat maakt het heel leuk. Het zijn over het algemeen heel gedreven mensen. En dat maakt het heel interessant om mee te werken. Plus het is een wereld die ik zelf ook heel goed ken. En dat maakt het voor mij ook makkelijker om er mee te werken.
Oké, goed. Ja. Dankjewel. We praten zo verder. We gaan even beginnen met Danny. Want we gaan ook even hebben over het begin van de coronacrisis. Zo. Maar actueel voor jouw werk is natuurlijk in de GGZ. En dat gaat heel erg slecht nu. Enorme wachtlijsten en zo. En nou, dat hoor je natuurlijk ook terug van de mensen met wie jij werkt.
Ik werk niet direct in de GGZ. Ik werk wel voor GGZ-instellingen die bijvoorbeeld trainingen nodig hebben en dergelijke. Of waar ik als trainingsacteur te gast ben, zeg maar. Dus daar werken we wel in. En wachtlijsten zijn altijd al gastenlijsten. Klinkt helemaal zo gezellig, hè? Wachtlijsten zijn van alle tijden, denk ik, wel geweest. En ik denk dat wel heel veel naar voren komt in de media ook. Maar de bezuiniging heeft het wel. De bezuiniging in de gezondheidszorg heeft ook wel de GGZ in het verleden al vaker op een vervelende positie gebracht.
Ja.
En natuurlijk momenteel is heel Nederland in crisis.
Ja.
En als je mentaal minder weerbaar bent, zeg maar, dan dan kom je sneller in crisis momenteel.
Ja. Maar dat was dus al voor corona, was het al een probleem?
Ja, absoluut.
Ja, zeker. Nee, maar dat ik heb ook wel eens met mensen gesproken die bewaker waren in de Bijlmer Baaiers. En die klaagden ook al over enorme werkdruk en gedoe en wat dan ook. Dus merk je dat daar ook in het gevangeniswezen, dat daar toch ook bezuinigingen bij personeel, te weinig personeel, dat ook een dingetje is geworden?
Ik denk dat bij DI, Dienst Justitiële Inrichting, waar ik ook voor werk als, ik werk als docent voor, daar gaan we eigenlijk de goede kant op. Personeel, we kunnen steeds meer personeel aannemen. Personeel komt gelukkig ook. wordt vervolgens opgeleid door ons. En dat gaat eigenlijk best wel goed. Hmm. Alleen natuurlijk in de gevangenis is er wel een heel groot risico met corona. Als het daar losbreekt, dan heb je meteen echt de pop aan het dansen.
Ja.
En dat hebben we ook wel gezien de afgelopen tijd. Dus ja, daar is wel zekere druk op. Ja, het personeel vindt het ook wel zwaar. Want ja, al gewoon symptomen moest je natuurlijk al thuis blijven. Nou, wat een bias betekent, één op één vervangen. Want je kan niet met minder mensen staan.
Nee, precies, precies. Maar dat maakt jouw werk ook moeilijker. Want die mensen, als ze er niet zijn, kun je ze niet trainen. Of hoe gaat
nee,
dat?
Ja. Ja, dat is voor ons ook een hele overgang geweest. Want we zijn echt gewend om op locatie te trainen. En justitiepersoneel is gewoon heel gedreven. Het zijn echte doeners. En die komen het liefste samen bij elkaar in een lokaal of in een trainingsruimte of de dojo. En toen ze online les kregen, was het echt een overgang. En dat is het soms nog steeds voor veel mensen. Dus die overgang is ook voor het personeel echt voelbaar geweest wel.
Ja, ja. Nou, doe je dat al best wel lang? Is het 14 jaar al een beetje in deze wereld? Wat is voor jou het mooie aan dit werk?
De overgang is wel heel groot geweest, moet ik zeggen. Want ik ben 14 jaar echt in de GGZ gewerkt als begeleider en projectleider. En toen gaf ik al gastles en dergelijke ook. En sinds 2,5 jaar heb ik mijn eigen bedrijf dan in opleidingen en trainingen. En ik word gewoon heel blij van werken met mensen. En ik vind de brein van de mensen is wonderlijk. En ik kom steeds meer bijzondere mensen tegen. En dat vind ik heel tof. Of ik nou trainingen geef of mijn werk in de GGZ. Nou, de echte mensen die ik nu begeleid heb, die waren nog meer bijzonder vaak dan de mensen die ik nu tref voor trainingen. Maar ja, daar haal ik nog steeds heel veel plezier uit. En gewoon leren van elkaar. En ja, dat is heel tof.
Oké. We gaan even terug naar maart 2020. Ik sprak je even en toen zei je de eerste persconferentie en toen brak bij jou de paniek uit. Ja. Want eigenlijk was je net helemaal zelfstandig gegaan. Geen arbeidscontracten meer. Nu volledig ZZP'er. En corona kwam op ons aller pad. Wat gebeurde er met je? Beschrijf die paniek eens.
Nou, het was bizar. Om de tijdsloop te vertellen. Ik had mijn bedrijf zorgvuldig opgebouwd. Dus ik dacht, nou, ik hou het naast mijn werk. Ik had het in februari 2019 ben ik officieel toen begonnen. Toen had ik nog gewoon mijn werk 32 uur. En daarnaast deed ik soms wat klus als trainer en trainingsacteur. Nou, toen dacht ik op een gegeven moment ging het zo goed. Ik steeds meer klussen. Dus ik dacht oktober 2019. Dacht ik, nou, ik ga mijn contract afschalen in 16 uur. Alleen maar als begeleider aan de slag. Niet meer als projectleider. En uiteindelijk dacht ik in februari. Dacht ik ongeveer februari 2020. Dacht ik, ik trek de getouwde schoenen aan. Het gaat echt heel goed. Ik heb veel opdrachten staan. Dus nu is het de tijd om volledig mijn contract op te zeggen. Mijn vaste contract ook, nou, wat al redelijk een unicum was op dat moment in de GGZ. Opgezegd alles. En toen volle agenda ook. En ineens pas persconferentie daar. En ik was echt in paniek. Ik heb zoveel meegemaakt, ook in mijn carrière en zo. En ik ben gewend aan crisis, maar niet in deze crisis.
Okay.
Omdat toevallig is mijn vriendin ook zelfstandig ondernemer. En ik ook. En ik dacht, dit is het einde van mijn beroep voorlopig. Ik kan gewoon voorlopig niet meer werken. Want ik had helemaal nog niet. We hadden nog nooit online getraind. Dus daar kon ik me helemaal niks meer voorstellen. Dus op dat moment bestond dat voor mij nog niet. En ik was echt in paniek. Want ik dacht, ik had al die mooie opdrachten in mijn agenda staan. Ik had het hele traject. Allemaal weg. Dus zeker in die persconferentie dacht ik, wat is dit? Hoe gaan we hier uitkomen of zo? Hoe lukt dit? Of hoe kan ik mijn werk nou nog doen? Dat is echt.
Het leven stond echt even stil.
Ja, het leven stond op dat moment echt voor mij stil.
Ja,
ik was echt in paniek. Ja.
Oké. Okay. Maar we zijn een jaar verder.
Ja.
En we leven nog.
Ja.
Maar je hebt wel corona gehad.
Ja, dat ook. Ja.
Want wanneer heb je dat dan gehad?
Ik heb het in december
gehad.
Vorig jaar dan, december.
Oké.
En dat heeft voor mij ook wel wat gekost, moet ik zeggen.
Ja, want daar heb je nog steeds last van.
Ja, daar heb ik nog steeds veel last van. Ik voel aan mijn ademhaling bij hoge luchtvochtigheid en dergelijke. Ik kan mijn werk allemaal doen, dat gaat allemaal prima. Maar helemaal als ik thuis ben, ga ik dat echt wel voelen.
Ja, ja.
En
terwijl je toch een gezonde kerel bent verder.
Ik ben op zich verder prima gezond.
Ja, ja. Oké.
Okay, dat is het risico ervan. En daarom ben ik er altijd heel voorzichtig in geweest.
Ja.
Onontkoombaar soms in sommige situaties met werk ook.
Ja.
waar je toch met elkaar in één ruimte zit. En ja, ja, het kan zomaar ineens gebeuren, ook al ben je heel voorzichtig.
Oké. Terug dan weer naar 2020. De eerste paniek is voorbij. En toen, wat verscheen er toen aan de horizon? Langzaam begon het zoomen op te komen. Iedereen ging beeldbellen. Hoe ging jij daarmee om op dat moment?
Nou, dat was voor mij... Ik ben wel altijd van het anticiperen geweest. Dat als ik iets heb geleerd in de GGZ, is dat geen enkele dag hetzelfde is en het kan altijd misgaan. Wat je ook hebt bedacht van die dag, dat kan altijd anders lopen. Dus de volgende ochtend dat ik stond te douchen eigenlijk, na de verdrietige en paniekere avond, dacht ik ook, oké, ik moet nu echt wat gaan doen. Ik had voor mezelf een coronakalender gemaakt. Ik wilde elke dag 2 nuttige dingen doen voor mezelf, voor mijn werk. En niet een of andere hobby gaan opzoeken. Ik wilde per se niet dat ik dacht, ik ga nu in een obscuur hobby induiken. Nee, ik wilde mijn bedrijf verder opbouwen, want daar had ik wat aan, vond ik voor mezelf. En op een gegeven moment bood een van onze opdrachtgevers, tenminste een van mijn opdrachtgevers, Bureau Wittenburg, het trainingsstructuurbureau, die bood een webinar aan over Zoom. Ik dacht, nou, tof, ik ben benieuwd, ik meld me ervoor aan. Dat gedaan, en ik dacht, dat lijkt me tof. Ik ga hier zelf een training voor schrijven, voor trainingsacteurs in deze tijd, over trainingsacteren in de psychiatrie eigenlijk, omdat het mijn oorspronkelijke werkveld is.
Ja.
En vanaf toen is dat gaan lopen. En dat heb ik tot nu 20 trainingen wel gegeven vanuit mijn eigen bedrijf. En daardoor zijn ook veel meer ballen gaan rollen eigenlijk richting andere opdrachtgevers.
Ja.
En heb ik nu gewoon echt een hartstikke drukke, volle agenda. En werk met heel veel plezier.
Oké, en hoe ging dat in het begin? Want je bent natuurlijk gewend om dat live te doen. Online is toch heel anders. Je kijkt mensen niet in de ogen. Vertraging op de lijn. Hoe ging dat?
Nou, wat ik merkte is dat ik was veel vermoeider dan, ook nog zonder dat ik corona had, was ik gewoon veel vermoeider. Want het kost je gewoon veel meer energie om met elkaar zo te communiceren. En dat is een beetje een technisch verhaal, maar in de hersenen zitten spiegelneuronen, die gaan aan op empathie. En dat werkt via je ogen. Als ik jou aankijk en als jij blij gevoelens hebt, dan kan ik mezelf ook gelukkig voelen, zeg maar. Maar door een beeld komt het eigenlijk gewoon niet meer over. En dat ontbreekt erg. En daardoor hou je er ook minder energie vanuit, is er onderzocht.
Ja, ja. En heb je inmiddels ook al weer live trainingen gegeven? Of is het nog steeds niet mogelijk?
Nee, we zijn inmiddels bij Justitie zijn we live aan trainen met erg scherpe voorzorgsmaatregelen. Van tevoren ook sneltesten regelmatig. En met 1,5 meter mondkapjes en alles wat er maar bij komt. Maar daar kunnen we weer gewoon ook trainen. En sommige trainingen, we doen bijvoorbeeld omgaan met agressietrainingen, geweld en gijzeling. En die geef ik als trainer, maar dat kunnen we niet online doen.
Nee, dat moet echt gewoon live, want anders dan werkt het niet.
Nee. Dat zeker geweld en gijzeling kan niet online.
Nee. Kun je daar zijn, want mensen zijn er volgens mij wel nieuwsgierig naar wat dat dan precies is. Hoe gaat dat in zijn werk? Probeer dat eens te visualiseren, zeg maar. Beschrijf eens hoe zo'n training gaat. Wat voor situaties moet jij creëren, zeg maar, om mensen daarin te trainen?
We werken eigenlijk in drie dagdelen tijd. Werken we van geringe spanning naar grote spanning toe. En dat doen we een soort inenten met spanning. Dus wij gaan eerst, nou tenminste eigenlijk is 4 dagdelen. Eerst het begin een deel online waarin ze les krijgen eigenlijk over, joh, hoe werkt spanning nou bij jou en hoe werkt het nou bij de mensen überhaupt? En wat kun je nou doen bij gijzeling in de praktische zin? En daarna gaan we het opbouwen met een spanningsregulatie waarbij 2 trainingsacteurs naast ons als trainers, hè, we zijn met 2 trainers dan, eentje die filmt en de ander die houdt de rest van het proces verder in de gaten. En door het filmen kunnen we heel goed zien wat er gebeurt. Want dat kijken we daarna met elkaar terug. En die 2 trainingsacteurs gaan eigenlijk de spanning opwekken bij de cursisten. Maar dan op een heel gereguleerd level eigenlijk. We bouwen dat heel zorgvuldig op, waardoor ze eigenlijk steeds resistenter zijn voor spanning. En dat zorgt ervoor dat we eigenlijk op die manier ze kunnen laten wennen aan spanning en hoe zij zelf presteren onder hoge stress en onder gevaar.
Oké, en dat is dan ook echt met geweldsniveau 1, zullen we zeggen. Daar komen echt wapens tevoorschijn.
Heel laat in het stadium pas. Het is vooral eerst in het begin, ja, tenminste, hoe voelt het voor jou als iemand heel dichtbij je staat? Gewoon in je persoonlijke zone. En jou scherp aankijkt en vervelende dingen tegen je zegt. En later misschien ook wel gaat schreeuwen en zo. Dat is allemaal van tevoren afgesproken. Hè. Dat doen we via hele duidelijke kaders. Want ik vind dat er nooit verrassingen in mogen optreden. Hè. We zeggen van tevoren, nou, dit is spanningsregulatie 3. Hier word je bijvoorbeeld ook geduwd. Of hier gaan mensen tegen je schreeuwen. En daarbinnen die oefening, daar is wel improvisatie en daar is het wel aanvoelen wat er op dat moment gebeurt.
Ja. Loopt jouw werk als trainingsacteur niet heel erg over ook in het trainer zijn? Is dat nog gescheiden? Of?
Ja, ik hou dat heel erg voor elkaar gescheiden, omdat ik als trainingsacteur ben ik soms een gevaar in de ogen van mensen. Hè? Jij speelt een... Je simuleert een heftige situatie met iemand soms. Hè. Als het bijvoorbeeld gaat om agressie, dan ben ik op dat moment de agressor voor hun. En daar stap ik heel makkelijk uit. En ze zien ook echt wel het verschil tussen mijzelf als Danny en het gedrag wat ik op dat moment vertoon in mijn rol. Maar dat koppel ik heel duidelijk van elkaar los. Omdat er altijd iemand is die de veilige de regie kan bewaken. En als trainingsacteur heb ik dat ook wel. Kan ik de regie ook bewaken. Maar je hebt als trainer zoveel meer overzicht van buiten. En dan kan je het gewoon stopzetten op dat moment dat je denkt, oké, het effect is bereikt of we moeten hier nu mee stoppen, omdat de kandidaat het even niet meer kan bolwerken op dat moment. En dat vind ik ontzettend belangrijk proces. Dus dat houden we strikt gescheiden van elkaar.
Ja, oké. Nee, maar ik zat gisteren na te denken. Ik dacht, nou ja, dat kan maar zo in elkaar overlopen. Dat zit eigenlijk heel dicht bij elkaar. Maar dat is toch wel goed te scheiden.
Ik vind het ook belangrijk om te scheiden, maar het maakt het wel makkelijker om te werken met trainingsacteurs, want ik ken het vak. Dus ik weet ook wat ik daarin graag zie of wat daar belangrijk is en wat daarin kan helpen.
Ja.
En ik gebruik het wel mijn manier van trainen. Mijn manier van trainen is wel heel beeldend en daar probeer ik wel echt heel veel interactie te zoeken en voorbeelden te geven en gedrag soms zelf op dat moment te simuleren voor de klas, zodat ze weten hoe het eruit ziet.
Ja, ik zag op je website stond een citaat. Een rollenspel moet draaien om de deelnemer, niet om het spel van de trainingsacteur. Wat bedoel je precies met die opmerking?
Dat is een heel groot verschil tussen een acteur, een traditionele acteur en een trainingsacteur. Ja. Als trainingsacteur zet ik gedrag neer en het draait helemaal om de deelnemer, hoe hij of zij ermee omgaat.
Ja, ja.
Ik heb geen voorbedacht plan en mijn plan mag ook niet leidend zijn. Het is puur hoe zij ermee omgaan. Als zij zo goed om te weten te gaan met een hele emotionele cliënt en zij weten dat heel goed te doen, dan moet ik niet verder gaan in nog meer escaleren en nog meer emoties. Nee, dan moet ik laten zien wat jij doet is efficiënt.
Ja, ja.
En dat werkt en je ziet mij een beetje opklaren al. Dus het draait niet om wat ik allemaal kan als trainingsacteur. Het draait niet om wat ik allemaal uit de kast kan halen om deze emotie neer te zetten. Het gaat erom dat ik jou kan laten leren.
Oké. Nee, ik las ook dat je improvisatietheater doet. En dat is ook iets wat je deelt met Alexander.
Oh, toch?
Ik doe dat ook. Toch?
Ja, klopt.
Ja. Okay.
Iets minder getalenteerd, vrees ik.
Oké. Okay.
Dat weten we niet.
Maar doe je aan gewoon theater, gewoon voor een publiek en... Dat doe je ook dus.
Ook, ja. Lang, ik kon me nog een tijd geleden herinneren, zonder pandemie. En toen deed ik dat.
Oké. Jaren geleden. Zo voelt dat.
Ja. Heel anders was die tijd, ja.
Oké. Goed. Maar dat hele online gebeuren, dat is dus gewoon onderdeel van jouw hele pakket geworden als ZZP'er. Dus eigenlijk heeft corona gezorgd dat je enorm in paniek raakte en... even totaal ineens schrompelde, maar het heeft je nu ook weer wat groter gemaakt eigenlijk.
Nou, ik moest ook echt gaan ondernemen. Ja. Ik moest echt gaan ondernemen, want voor die tijd was ik vooral een freelancer, zo voelde ik mij, zeg maar. Echt gewoon, ik krijg een opdracht, dan ga ik daar naartoe en ik voer die heel goed uit, zo goed mogelijk uit. En dan hoop ik dat er een volgende opdracht komt en dan leg ik wat contacten misschien of zo. Maar nu ben ik veel meer bezig geweest, oké, hoe kan ik nou mijn bedrijf uitbreiden? En hoe kan ik nou zorgen dat ik in beeld kom, mijn opdrachtgevers. En
Ja, ja. Oké, okay, goed. Intussen zijn jouw ommetjes wel geregeld, geloof ik. Want ik las ook dat je een Australische herder hebt.
Ja, twee inmiddels zelfs.
Twee zelfs, ja. Waarmee je rondjes gaat lopen. Dus jouw coronawandelingen zijn wel verzorgd, zeg maar.
Ja, oh, ja, absoluut. En een belangrijk onderdeel van mijn dag.
Oké, okay, goed. Nou, dankjewel. Mocht je zo nog vragen hebben aan Alexandra, dan moet je even je vinger opsteken. Even kijken, want we gaan door met Alexandra nu. Geboren in Zürich, kunstgeschiedenis gestudeerd in Basel, Zwitserland. Waarom heb jij ooit de overstap naar coach gemaakt?
Toen ik naar Nederland kwam, toen ik 35 was, kon ik eerst geen werk vinden in de kunsten. Dus toen ben ik aan de slag gegaan als PR en marketingmedewerker voor architecten. En heb toen eigenlijk tot mijn schrik ontdekt dat ik de kunst helemaal niet miste. Toen dacht ik, oh, wat betekent dit? Maar PR en communicatie was ook niet echt mijn ding. Okay. En toen de crisis uitpak in 2010 ben ik dan mijn baan verloren, want de architecten werden heel erg geraakt. En dat was voor mij het moment om te denken, oké, wat wil ik nou eigenlijk echt gaan doen? Daar ben ik onderzoek naar gaan doen. En ook mijn loopbaan coach. En uiteindelijk rolde eruit dat ik echt als coach aan de slag wilde gaan. En dat betekende ook dat ik ondernemer moest worden. Dat was eigenlijk niet per se mijn keuze. Niet per se iets wat ik zo graag wilde. Maar ja, dat moest eigenlijk, als het ware.
Ja, oké, okay, ja. Heb ik je website nog even bestudeerd. En daar sta je ook zeer nadrukkelijk op dat je graag theoretisch en praktisch geschoold wil zijn.
Ja.
En je hebt ook intussen, er staat ook een indrukwekkende lijst van trainingen en opleidingen. Het klinkt een beetje als je toch een beetje bang was om een soort voor lichtgewicht psycholoog te worden versleten. Klopt dat?
Ja, dat klopt denk ik wel een beetje. Niet eens zozeer lichtgewicht psycholoog. Ik denk mijn angst, het is goed gezien, ik denk mijn angst zat ergens anders. Namelijk, ik probeerde in het begin, wilde ik eigenlijk geen coach zijn. Althans, ik probeerde het woord coach te vermijden. En ik heb jarenlang gezocht naar een ander woord, want ik had zo'n idee van, je hebt nu veel beetje wazige coaches die ergens een cursus van 5 dagen gevolgd hebben, dan denken dat ze coach zijn. Heel veel hobby mensen. En daar wilde ik echt ver vanaf blijven.
Een beetje dat zweverige, esoterische geneuzel, wat er ook plaatsvindt in het vak.
Ja, zweverig nog tot daaraan toe is niet mijn ding, maar nog tot daaraan toe, maar niet gebaseerd op enige kennis. En dat vind ik wel echt een probleem. Ik vind, je moet wel echt verstand hebben van psychologie en van nog wat andere dingen om dat goed te kunnen doen.
Okay,
en dus daar probeerde ik me een beetje tegen af te zetten.
Oké, okay, ja, nou ja, goed. Het is in sommige gevallen kan het een beetje een verdacht beroep zijn.
Net als precies.
In de journalistiek tegenwoordig. Dat is ook ingewikkeld geworden. Nee, want vorige keer hebben wij inderdaad iemand gehad die zich heeft laten scholen door transactionele
analyse. Ja.
En, maar ik zie dat jij leercoach bent in de aan de Odin Academie. En die werken dan met de Odin Development Compass, zag ik.
Ja.
Wat is het, leg eens even een beetje uit. Wat is het voor methode?
Dat is niet een methode, dat is een bepaalde persoonlijkheidstest. En heel kort gezegd werkt die anders dan andere tests. De meeste tests die werken op basis van vragen. En daarmee krijg je alleen te pakken wat je weet. En deze test werkt anders. Iedereen heeft natuurlijke talenten, maar natuurlijk ook dingen waar je niet zo goed in bent. En als jij als kind opgroeit in je gezin of in je situatie, is er natuurlijk altijd iets aan de hand. Die situatie is nooit ideaal. Dus vaak moet je zelf dingen aanleren om te gaan met wat er aan de hand is bij jou thuis of op school. En dat aangeleerde gedrag is vaak het gedrag dat ten eerste heel veel energie kost. En ten tweede ontstaan daar vaak problemen. En die meting laat dat zien. Die maakt het verschil tussen natuurlijk gedrag, dus natuurlijke talenten, en aangeleerd gedrag. Waar je weliswaar heel goed in kunt zijn, maar wat vaak problemen veroorzaakt. En dat gaat daarover. Mijn hele coachbenadering is een psychodynamische coachbenadering. Dus inderdaad een psychoanalytische benadering. Je gaat echt diep in op hoe komt het nou dat je doet wat je doet. En waar is dan verandering mogelijk? Dus het gaat best wel diep.
Ja, ja. En de naam Odin, dat is ook nogal een omineuze naam, hè? Noorse god, Wodan, Alvader.
Ja.
Ik zat even te kijken en toen dacht ik van, oké, wat is dat nou precies? En toen las ik een verhaal over Odin, dus in sommige gevallen Wodan. En die wordt dan geteisterd en na enig lijden.
Ja.
schijnt hij te hebben gezegd in de Edda. Dat is een Noorse, ja, eigenlijk een grote, de mythologische Bijbel, maar dan van Scandinavië, zullen we maar zeggen. En welbevinden was mijn beloning en ook wijsheid. Ja. Dus het heeft wel...
Ja.
Komt die naam daar ook vandaan of niet?
Dat moet ik eerlijk zeggen, dat weet ik niet. Want ik ben niet de oprichter van die Auto Academy. Die test heeft iemand anders ontwikkeld. Dat zou ik helemaal nooit kunnen. Dus ik ben daar gewoon... Zij schakelen mij in als leercoach. Hmm. Maar het is niet mijn... Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar te weinig van weet.
Okay, ja. Ja, nou ja, goed. In ieder geval heeft het wel met wijsheid te maken.
Ja, ja dus dat dan inzicht, wel.
Inzicht, zullen we maar zeggen.
Ja.
Oké. Nou ja, een beetje hetzelfde tijdpad even. Even terug naar 2020. Naar februari, maart en corona komt eraan. Want jij werkt individueel, maar ook met groepen. Hoe sloeg corona toe in jouw praktijk?
Iets minder extreem dan bij jou, Danny. Het stil viel wel echt even stil. Maar ik had nog wel lopende... ik ging natuurlijk online dan werken. Ik had precies hetzelfde als jij. Dus ik moest dan opeens mensen... Veel mensen hebben het ook verzet en afgezegd. Die wilden dat niet. Maar sommige mensen wilden wel online doorgaan. Ja. Dus ik moest online gaan coachen. En dat ging eigenlijk verrassend goed, moet ik zeggen. Hm. Beter dan ik had verwacht. Al merkte ik wel dat het wat lastiger is om in te schatten, om aan te voelen hoe ver je bij iemand kunt gaan. Die X-sterkte wat iemand kan hebben, dat is lastiger om te zien als je online bent.
Danny zit nu te knikken, die herkent dit.
Ja, omdat ik ook, tenminste alles wat je losmaakt in een training of in een coaching sessie, dat kan je normaal gesproken opvangen live.
Ja, precies.
En je kunt even naar iemand toe en je kunt even zeggen van, hey, volgens mij raakt het jou, hoe is het nu met je? Of tenminste, zullen we nog even buiten even wandeling maken of, heb je nog wat voor me nodig? Mm. Dat lijkt me online heel lastig. Hoe heb jij dat gedaan bij je online coaching?
Het valt mee als je mensen al... live gezien hebt, dan is het wat makkelijker. En ik heb ermee leren omgaan, want je gaat signalen anders lezen. En wat mij opgevallen is, bij online coaching en ook bij trainingen die ik toen pas ben gaan geven, dat het ook mogelijkheden biedt. Want toen corona toesloeg, is ook bij mij, natuurlijk is het de opdrachtenstroom is wel heel erg afgenomen, om het maar even discreet te zeggen. Dus voor mij was ook duidelijk, nu moet ik aan de slag gaan. Okay. Dit is ook een kans, dat was voor mij ook heel duidelijk. Dit is ook een kans. Want nu staat alles stil, iedereen is compleet in de war. Iedereen rommelt maar wat aan. Dus dan kan ik dat ook doen. En dus ik ben toen, dacht ik ga ook online trainingen, workshops aanbieden. Iets wat ik nooit durfde om te doen.
Okay.
En nu had ik de moed om dat op een bepaalde manier een beetje achter het scherm verstoppen en weten, alle anderen doen ook maar wat. Beetje overdreven gezegd. Gaf mij de moed om te beginnen.
Ja. Ja. Nou, dat is wel grappig dat je het zegt, want wij hebben ooit, wij moesten ook met de Finance Fridays avond moesten we stoppen. En we moesten ook toch wat om onze bezoekers en leden en iets te gaan bieden. En toen zijn we met webinars begonnen. En het eerste webinar ging inderdaad over het organiseren van webinars door freelancer. Hoe kun je het zelf doen? Mm-hmm. En eigenlijk is de eerste tip, ga het gewoon doen.
Ja, precies.
En
het interessante vond ik ook een beetje, om nog even door te gaan op online, de moeilijkheden. Het biedt ook kansen, want ik ben toen, voor mij was dan de vraag, oké, wat hebben mensen nu nodig? En één van het is, heb ik veel dingen nodig, maar één van de dingen die ze nodig hebben is veerkracht. Van hoe kom je nou door een moeilijke situatie heen?
Ja.
Dus ik ben daar een training gaan ontwikkelen over veerkracht, wat ook echt wel best wel diep gaat. En wat ik daar merkte is dat het soms online... De gesprekken zelfs dieper gingen dan lijf. Omdat mensen vanuit de veiligheid van hun eigen huis en vanuit de afstand eigenlijk meer durfden zeggen. Dus er ontstonden vaak heel intense gesprekken die ik verrassend openhartig vond. Waar mensen heel erg op gingen, die ook heel veel opleverden.
En was het dan één op één of in groep?
Nee, in groep.
Een groep. Ook? Oké.
Dat werkte verrassend goed, moet ik zeggen. En je merkt enorm het verschil of het collega's zijn. Ik doe het ook voor architectenbureaus of voor andere organisaties. En je merkt, als het collega's zijn, is het natuurlijk wat lastiger. Want die moet je de volgende dag weer tegenkomen. Maar als het bijvoorbeeld voor universiteiten, kennen mensen elkaar niet zo heel goed. En dan is er online, denk ik, bijna meer mogelijk op een bepaalde manier dan lijf.
Ja, ja. Okay.
Heb ik inmiddels het idee.
Dus geen collega's moeten het zijn, maar wel...
Het is gewoon anders. Het kan ook wel collega's. Maar als je echt heel diep wil gaan en kwetsbaar wil zijn, dan is denk ik met collega's lastig, behalve in die organisatie heb je een reflectiecultuur. Dan is het misschien een ander verhaal.
Ja, Danny, jij stak je vinger op.
Ik denk dit. We zijn er ook over nagedenken, als trainers, ook trainerscultuur. Is het een verarming eigenlijk, online werken? Of is het een verrijking eigenlijk? Ik zie het ook als een verrijking, want je gaat heel anders werken.
Ja.
En die andere manier van werken biedt ook perspectieven en nieuwe mogelijkheden. Maar het biedt ook dat je tijd en ruimte makkelijk kunt overbruggen. Bijvoorbeeld Betty, die in de vorige aflevering zat, zeg maar. Zij is mijn ZZP-coach geweest in het afgelopen half jaar. En dat kon makkelijk, want zij woont ergens in Noord-Holland. Ze woont in de buurt van Alkmaar, volgens mij.
Ja.
En ik woon in Capelle aan IJssel. Dus om gesprekken te hebben met elkaar, was het eigenlijk super fijn dat ik dat gewoon tussen alles door kon doen, zeg maar, voor haar ook. Gewoon anderhalf uur, even in de middag, even dan een gesprek. En dan kon ik daarna nog een training gaan doen, of daarvoor nog een training, of noem maar op. Ja. Dus het biedt ook heel veel mogelijkheden in tijd en ruimte, vind ik.
Okay. En je kunt opeens ook internationaal gaan werken. Ik heb een klant in Berlijn, dat zou ik anders nooit hebben gehad. Nee. En ja, het biedt absoluut, zowel inhoudelijk als ook in de vorm, biedt het veel mogelijkheden. Dat geloof ik ook.
Internationaal. Ik hoorde wel inderdaad ook laatst ook iemand een opmerking maken van, door dat beeldbellen is eigenlijk ook het idee dat je een klant moet bezoeken voor een gesprek eigenlijk niet altijd meer nodig. Een eerste gesprek kun je ook heel goed online even voeren, zonder dat je bij wijze van spreken in de auto moet stappen om naar Maastricht te gaan. Dat kan ook gewoon eigenlijk wel. Online. Is dat jullie indruk ook, dat de mensen er toch ook makkelijker mee gaan omgaan?
Zeker.
Dat is het voordeel daarvan?
Ja, zeker. Ik vind, het heeft ook daar weer verschillen, maar zeker gaat het makkelijker. Zeker zo'n initieel gesprek kan heel goed online. Al kan, vind ik dan ook weer, een bezoek bij een opdrachtgever ook weer heel veel opleveren. Omdat je kunt observeren wat daar allemaal gebeurt, hoe mensen met elkaar omgaan, et cetera. Dus het biedt weer andere informatie. Maar het is heel goed mogelijk, absoluut.
Oké. Dan even terug naar jouw programma over veerkracht, want dat is ook wel interessant. Hoe ben je dat gaan ontwikkelen en wat heb je mensen concreet proberen bij te brengen?
Ik heb dat ontwikkeld door gewoon echt ook de literatuur en mijn eigen ervaring in te duiken, ook als coach.
Ja,
weet ik er inmiddels heel wat van. En wat ik mensen heb proberen bij te brengen, is dat veerkracht uit verschillende elementen bestaat. Dat het allemaal begint eigenlijk met helderheid, met weten wat er aan de hand is. En weten of ontdekken wat dat voor invloed heeft op jou, zowel feitelijk als ook emotioneel. Dat is de basis. Het heeft te maken met zelfzorg. Dat zijn dan met name wat praktische dingen die ik ga daar nu dan niet al te veel over vertellen, daar is al veel over gezegd. Maar dat is een heel belangrijk element.
Ja.
Het heeft te maken met zelfcompassie. Dus jezelf niet veroordelen of onderuit halen als iets niet lukt. Dat is een heel belangrijk element. Het heeft te maken met zelfkennis. Van hoe zit je in elkaar? Hoe reageer jij op situaties? Wat raakt jou? Of waar zit de juiste krachten en mogelijkheden? Het heeft te maken met het zien en pakken van mogelijkheden en kansen. Want in veerkracht zit ook altijd de kans, dat gebeurt niet altijd, maar zit ook altijd de mogelijkheid om iets positiefs te krijgen uit de situatie. Dat lukt niet altijd, maar vaak gebeurt dat wel. En het heeft ook te maken met gebruik maken van je eigen krachten, met gebruik maken van de hulp van anderen.
Oké.
Dus dat zijn eigenlijk zo'n beetje de basisingrediënten. En dat is natuurlijk een heel breed gebied, dus daar ga ik ze wat handreikingen geven en gaan we ook samen reflecteren op dingen van hoe doe je dat dan? En krijg je natuurlijk ook heel veel concrete tips.
Ja.
Maar ook gaan ze hun eigen receptenboek ontwikkelen uiteindelijk. Van wat heb ik nou nodig, wat helpt mij nou in een moeilijke situatie?
En heb je er een beetje succes mee gehad met die training? Hoe ging dat?
Ja, dat ging heel goed. Dat was heel grappig. Ik begon daar zo. Ik ben iemand die niet zo makkelijk acquisitie doet. Dus ik moest echt even over een drempel heen springen. Maar dat werkte eigenlijk heel goed. En het grappige was dat soms dan organisaties zeiden, bijvoorbeeld de UvA, de Universiteit van Amsterdam, was een van die organisaties. Oké, we willen voor onze promovendi dat aanbieden. We doen één training. En dan hebben zoveel mensen opgegeven dat er echt tig trainingen uit voortkwamen. Ja, ja. En dat gebeurde regelmatig. Omdat mensen toch echt veel last hebben en er ook veel baat bij hebben. Het heeft ook echt effect. Het gaat echt veel beter met mensen daarna.
En het was al een bestaande klant? Of,
nee, dat was een nieuwe klant.
Dat is een nieuwe klant.
Ja, nee, dat zijn echt nieuwe. Wat jou en die ook gebeurt, waren echt nieuwe klanten. Ook omdat ik op een andere manier het kon benaderen. Het gaf mij. Het feit dat ik een nieuwe training deed op een nieuwe manier in een situatie die totaal anders was in een wereld die niemand heel goed begreep, maar waar iedereen hetzelfde meemaakte, gaf mij heel veel vrijheid om gewoon te spelen en om uit te proberen. Ook wat nieuwe klanten betreft, ook wat inhoud betreft. En dat is eigenlijk voor mij is het in veel opzichten een enorme kans geweest.
Okay.
Klinkt een beetje gek, maar is er wel echt zo.
Nou ja, goed, ik bedoel. Eigenlijk moeten we concluderen dat een crisis ook de creativiteit stimuleert.
Enorm.
Dat is Danny dus nu overkomen en jou al twee keer nu eigenlijk. Want eigenlijk was jouw overstap van de kunsthistorie en de marketing naar coach was ook ingegeven door een crisis.
Klopt. Ja. Dat heeft echt ook enorm geholpen.
Wat moeten we daarvan denken? Ja.
Dat is dus het element van kansen zien en pakken. Hmm. Dat is precies dat heb jij gedaan, Danny. Dat heb ik denk ik ook gedaan. En dat hebben denk ik een heleboel mensen gedaan. Hmm. Die kans die zit er. Het is niet altijd, als er heel dramatische dingen gebeuren in je omgeving, is het misschien lastig om die kansen te zien of om die waar te maken. Dat kan echt niet altijd. Hmm. Maar als het kan, is het heel krachtig.
Yeah. Ja, en ik denk ook, en dat hoorde ik, ik had pas met een van de opdrachtgevers een gesprek. Hè. Die man heeft een groot bedrijf opgebouwd en dat is ook natuurlijk door corona lastig. Maar hij zei ook tegen mij, dat je dadelijk hier doorheen komt, dat maakt je sterker dan ooit als ondernemer. Hmm. Hè, dat je dit hebt overleefd, dat maakt dat je dadelijk eigenlijk alles gaat overleven. Want zoals nu. En dat zullen we hopelijk zelden meer terugzien of nooit meer terugzien, laten we dat hopen. Maar dat maak je wel weerbaarder als ondernemer, vind ik.
Ja. Okay, ja. Er is een mooi woord voor, dat heet posttraumatische groei.
Posttraumatische groei?
Ja, okay. En dat is wat er vaak gebeurt, niet altijd, maar wat er vaak gebeurt bij traumatische gebeurtenissen, dat het er sterker of op een andere manier uit voortkomt.
Oké.
Okay. Ja.
We gaan het afronden. Ik mag in ieder geval concluderen dat het hele online gebeuren in jullie dagelijkse praktijk een blijvertje gaat worden, of niet?
Nou, voor mij in ieder geval ook, omdat je ook makkelijk kan netwerken met elkaar. Hè. We hebben het ook over, je had het net over hulpvragen. Ik heb regelmatig dat ik met andere trainers of trainingsacteurs gewoon even een Zoom-gesprek in plan. Om gewoon even met elkaar erover te hebben over zaken. En gewoon bijvoorbeeld intervisie met elkaar. Bijvoorbeeld, hoe pak jij dat nou aan als trainer? Met een bepaald soort trainingen of zo. Nou, ja, dat had met de volle agenda. Met overal live door het land. En dan weer in Oegstgeest. En dan weer in Roermond. En waar je dan ook bent.
Ja.
Dit is veel makkelijker in te passen.
Mm-hmm. Ja.
En we hebben elkaar veel meer gevonden, denk ik, als ondernemers. Omdat we voelden dat we er met elkaar voor stonden. En dat we niet alleen ervoor stonden en ook niet alleen moet blijven.
Hmm.
Dus dat geldt voor jou ook, Alexandra?
Absoluut, absoluut, helemaal waar.
Jij blijft die combinatie ook handhaven.
Die combinatie, ja. En ik ga zeker ook wat die trainingen betreft, dat zeker ook live gaan aanbieden. Dat heb ik nu nog weinig gedaan, maar het is de combinatie van beide, absoluut.
Oké, goed. Ik ga jullie heel hartelijk bedanken. Alexandra Gerny en Danny Selders. We gaan natuurlijk de links van jullie websites ook even in de show notes zetten. En die zullen ook op de website te vinden zijn. Ik noem ze toch nog even. Gerny.nl en DennySelders.nl. En dan alles wat daarvoor komt. Dat weet u wel. Hartelijk dank en het gaat jullie goed. En dank opnieuw ook aan MOCCA, Expertise Centrum Cultuuronderwijs, voor de gastvrijheid hier. Dit was aflevering 6 van de Freelance Fridays podcast. En we zijn te vinden via de meeste podcastplatforms en apps zoals Spotify en Apple Podcasts. En ik ben zelf de laatste tijd een beetje fan geworden van de app Overcast. Overcast.fm, dat is een hele fijne podcast app. Die heeft verder niks te betekenen wat revenue betreft. Het is gewoon mijn persoonlijke voorkeur, mag ik even zeggen. Opnametechniek vandaag opnieuw. Amir Bar, apparatuur van Amir Bar ook en van Klankbank Producties. Joris Baas, bedankt voor de foto's en het verzorgen van de cadeautjes voor onze gasten. Dus blijf nog even zitten, daar komt iets leuks aan. Freelance Fridays, podcast en webinars worden mede mogelijk gemaakt door onze sponsors Entopic, Freelance Firm en Managed WP Hosting. Dus bedankt Theo Hielkema, Roberto de Kok en Ramon Finke. Meer over ons en ook voor de Freelance Fridays post, webinars en de podcast is te vinden op freelancefridays.nl. Tot de volgende keer.